Koi-san, kun jij even helpen? Toen Sachiko in de spiegel Taeko achter haar rug de kamer binnen zag komen, gaf ze haar het kwastje waarmee ze haar nek aan het poederen was en bestudeerde, zonder haar zuster aan te kijken, haar spiegelbeeld. Alsof de gedaante in onderkimono en het hoofd boven de naar achteren opengetrokken kraag aan iemand anders toebehoorde. Wat voert Yukiko uit beneden, vroeg ze. Ik geloof dat ze Etsuko haar huiswerk voor pianoles aan het overhoren is, zei Taeko, of Koi-san, de jonge dame, zoals de jongste dochter van de familie heet in het Osakase dialect dat ze onder elkaar altijd spraken. Te oordelen naar de klanken die van beneden opstegen, had het er inderdaad alle schijn van dat Yukiko, na als eerste haar toilet voltooid te hebben, door Etsuko was aangeklampt om naar haar prestaties op de piano te luisteren. Wanneer haar moeder uitging, maakte Etsuko daar doorgaans geen bezwaar tegen, mits Yukiko bij haar bleef. Maar nu Sachiko, Yukiko en Taeko alle drie tegelijk dreigden te vertrekken, had ze net zo lang lopen zeuren tot ze de toezegging had losgekregen dat Yukiko meteen na afloop van het recital, dat om 2 uur begon, naar huis zou komen en op tijd terug zou zijn voor het avondeten. Moet je horen, Koi-san? Er is weer een gegadigde voor Yukiko. Oh? Met sierlijke streken van de kwast bracht Taeko het witte poeder aan op de nek en schouders van haar oudere zus. Sachiko had niet echt een hoge rug, maar met haar vlezige, ronde schouders gaf ze wel enigszins die indruk. Zoals haar lichtjes zwetende huid glansde in de heldere herfstzon, was het moeilijk te geloven dat ze de 30 al was gepasseerd. Ja, mevrouw Itani kwam ermee aan. Oh? Het is iemand die bij MB Chemie op kantoor werkt. Wat heeft hij voor inkomen? Hij heeft een salaris van 170, 180 yen per maand, maar met bonussen erbij komt hij op ongeveer 250. MB Chemie, dat is een Franse firma, hè? Dat klopt, wat knap van je dat je dat weet. Ach, zoiets weet iedereen toch? Ondanks het feit dat ze de jongste was Taeko veel beter op de hoogte van dit soort dingen dan haar 2 verrassend wereldvreemde zusters. En ze had de neiging om in zo'n geval een beetje meewarig over hen te doen, alsof zij zelf de oudste en de wijste was. Nou, ik had nog nooit van die zaak gehoord. Het hoofdkantoor staat in Parijs en ze moeten vreselijk veel kapitaal hebben. Dat zal wel, want hier in Japan hebben ze een groot kantoorgebouw aan de boulevard in Kobe. Precies, daar werkt hij ook. Spreekt hij Frans? Jazeker, hij is afgestudeerd in Frans aan de Universiteit voor Vreemde Talen in Osaka en hij heeft ook een tijdje in Parijs gezeten. Als bijverdienste geeft hij Frans op een avondschool, dat levert hem ook nog eens zo'n 100 yen per maand op, dus alles bij elkaar heeft hij een maandinkomen van ongeveer 350 yen. Heeft hij eigendommen, land of zo? Niets bijzonders. Zijn moeder woont nog op het oude familiegoed ergens in de provincie. Dat is van hem en verder heeft hij een huis in Rokko, een van die Europees aandoende nieuwbouwwoninkjes die ze daar hebben neergezet. Dat heeft hij op hypotheek gekocht. Maar daarmee heb je het wel gehad. Het mag nauwelijks naam hebben. Kan zijn, maar als je de huur meerekent die hij zo uitspaart, vangt hij meer dan 400 yen in de maand. Zou het wat zijn voor Yukiko? Behalve zijn moeder heeft hij niemand die van hem afhankelijk is. En zij woont in de provincie en komt nooit naar Kobe. Hij zelf is 40 en nog vrijgezel. 40 en nog steeds niet getrouwd? Hoe zou dat komen? Ze waren hem tot nu toe nooit mooi genoeg. Dat zegt mevrouw Itani tenminste. Nou, ik vind het maar raar hoor. Dat zou ik toch eens grondig laten uitzoeken als ik jou was. Hij schijnt vreselijk geïnteresseerd. Heb je hem Yuki's foto's gestuurd? Van jongs af aan had Taeko de zuster direct boven haar nooit anders dan Yuki genoemd. Nee, ik heb er ooit een aan mevrouw Itani gegeven en die is er op eigen houtje mee naar die man gegaan. Hij schijnt er bijzonder van onder de indruk te zijn. Heb je geen foto van hem? Omdat het pianospel beneden klonk alsof het nog wel even door zou gaan en er dus ook geen gevaar bestond dat Yukiko de trap op zou komen, zei Sachiko, kijk maar in dat laadje rechtsboven. Ze pakte haar lippenstift en tuitte haar lippen, alsof ze zichzelf in de spiegel wilde kussen. Zie je hem? Ja, ik heb hem. Heb je hem aan Yuki laten zien? Ja. En wat zei die? Zoals gewoonlijk, niks.
Oh, is dat hem nou?
Meer niet. Wat vind jij van hem, Koi-san?
Ach, nogal gewoontjes eigenlijk. Misschien niet onaantrekkelijk hoor, maar echt zo'n kantoortype.
Ja, daar heb je gelijk in. Maar hij heeft één ding mee. Yuki kan Frans van hem leren.
Sachiko was nu wel zo'n beetje klaar met haar gezicht. Ze pakte een bundel gewikkeld in papier met het opschrift Gozuchiya kimonos en trok aan de strik van het lint dat eromheen zat.
Dat is waar ook, zei ze opeens. Mijn been tekort. Koi-san, kun je even naar beneden gaan om te zeggen dat ze de naald steriliseren?
In Osaka en omstreken is beriberi een endemische ziekte. Dat wordt althans beweerd en het verklaart misschien hoe het kwam dat elk jaar van de zomer tot in de herfst iedereen in dit huishouden, van Sachiko en haar man tot de kleine Etsuko, die net op de lagere school zat, aan beriberi leed. Vitamine B-injecties waren een gewoonte geworden. De laatste tijd gingen ze er niet eens meer voor naar de dokter, maar hadden altijd een voorraad betaxin in huis. Een sterk vitaminepreparaat dat ze elkaar inspoten alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Wie de uitdrukking het eerst in de mond had genomen was niet duidelijk, maar telkens wanneer iemand zich een beetje slap voelde was het mijn beentekort. Omdat de klanken van de piano waren verstomd, stopte Taeko de foto weer in de la en liep naar het trapgat. Ze ging echter niet naar beneden.
Hallo, riep ze met luide stem. Mevrouw wil een injectie. Kan er iemand een naald steriliseren?